BNR's Big Five van de maakindustrie wordt mede mogelijk gemaakt door Zee. Het event voor de Zuid-Hollandse technologische industrie.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
De maakindustrie. Het is een van de belangrijkste onderdelen van onze economie. Maar ja, hoe aantrekkelijk is Nederland als vestigingslocatie voor maakbedrijven? En hoe gaan ondernemers uit deze sector om met de steeds strengere duurzaamheidsregels, met de toenemende personeelstekorten? Dat zijn de vragen die we deze week stellen in BNR's Big Five van de maakindustrie. Vandaag de gast Femke Wiersma. Ze is co-CEO van de Verde Groep. Het is een familiebedrijf uit Vleuten en produceren hoogtechnologische laboratoriumapparatuur en verschillende soorten industriële en hygiënische pompen. Misschien niet zo bekend bij het grote publiek, meer business to business, maar behoort met meer dan 2000 werknemers, meer dan 450 miljoen omzet, tot een van de grootste MKB-bedrijven in de Nederlandse maakindustrie. Welkom.
Dank je.
Klopt wel een beetje, die omschrijving, of niet?
Goedkeurig. Ja. Vaak wordt er alleen de pompen genoemd. Dus ja. Deze keer ook
ik heb het iets uitgebreider gedaan. We gaan het hebben over de uitdagingen die op het bordje liggen van de maakindustrie. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, de eerste vrouw te gast deze week sowieso viel ons op in de voorbereiding op deze week in die maakindustrie. Je ziet weinig vrouwen, hadden wij het idee. Klopt dat?
Ja, ook in ons bedrijf is het ongeveer 20% vrouwen. Nou, ik... Met 25% zeg maar in het managementteam is dat al beter. Maar het is inderdaad, misschien is het ingewikkelder om een vrouw te vinden in maakbedrijven. Ja. Ik weet het niet.
Jij bent die eenhoorn die ze gevonden hebben.
Dat zeg jij.
Ja, ja. Ja. Maar het feit dat bij jullie bedrijf 20% nu, zei je?
Ja.
Is dat iets waar jij je op focust, waarvan je zegt dat moet omhoog?
Nou, we houden uiteraard van inclusieve teams. Dat betekent voor ons wel meer dan man-vrouw. Dat is ook leeftijd, dat is ook race... Ook eigenlijk allerlei soorten culturen. Dat vinden we heel belangrijk, want daarmee krijg je gewoon betere besluitvorming.
Ja.
Dus het is breder dan alleen man-vrouw verdeling. Ja, ja, ja. Maar als we wat meer vrouwen kunnen vinden, zou mooi zijn.
Nou, als we,
we hebben mooie posities.
Precies, ja, want we gaan het erover hebben. Jullie hebben best wel posities ook openstaan. Het gaat dit uur ook over dat personeel dat jullie moeten vinden. Maar mijn tweede vraag eerst is, je bent 8 jaar CFO geweest bij de Verde Groep. Nu ben je co-CEO van het bedrijf. Hoe gaat dat dan? Want dan had je Andries Verde misschien een aantal jaren zo geobserveerd en dacht, dat kan ik ook?
Nou, het is eigenlijk heel organisch gegroeid. Dus ik ben inderdaad 8 jaar bij de Verde Groep, waarvan 7 jaar ben ik CFO geweest. Mm-hmm. Alleen in die tijd zijn er zowel door onze eigen groei, maar ook door aanvullende zaken die we graag als bedrijf goed willen doen. Denk aan meer samenwerking op het gebied van employer branding. Beter het bedrijf nog uitleggen als je zo hard groeit in allerlei landen. Ook acquisitiepartijen erbij krijgt die je ook wil vertellen wat je doet. Mm-hmm. Maar daarnaast ook heel veel regelgeving en compliance, een verduurzamingsagenda. Maar ook thema's op het gebied van, denk AI, wat nu natuurlijk veel speelt. Ja, daar kan je veel beter je krachten als groep bundelen. Enerzijds door de groei en anderzijds inderdaad door regelgeving zijn er steeds meer taken bijgekomen. En eigenlijk als een soort automatische verdeling kwamen er dan ook zaken naar mij toe. Toen
schoof je door.
Exact, toen dachten we van misschien is CFO niet meer helemaal de titel.
Nee.
En toen hebben we mij maar co-CEO genoemd.
Dat doe je dus al een aantal jaren.
Maar ik werkte altijd wel super nauw samen.
Ja.
Dus,
Je hebt het al over die regels te komen over te spreken. Want het is soms gekmakend, toch? Die duurzaamheidsregels voor bedrijven.
Ja, allerlei regels.
Ja, jullie zijn meer aan het rapporteren soms dan een bedrijf dat je kan voeren.
Ja.
Dat gaan we het over hebben. Maar we gaan het eerst over het personeelstekort hebben. Want jullie maken dus hygiënische industriële pompen, laboratoriumapparatuur. Dat heb ik nu gezegd. Maar wat moet ik me er eigenlijk bij voorstellen?
Nou, wij werken inderdaad business to business, dus we zijn niet echt bekend bij het grote publiek. We hebben natuurlijk een paar keer die Nederlandse maakindustrieprijs gewonnen. Daarmee was er wel wat meer aandacht misschien voor het bedrijf. De ene kant die maakt inderdaad industriële pompen. Dat betekent, wij richten ons met name op het verpompen van hele ingewikkelde vloeistoffen. Kan heel zuiver zijn voor voedsel of voor pharma. Dan wil je natuurlijk niet dat er rare dingen in zitten. Of hele chemische stoffen, wat absoluut niet mag lekken. Zoutzuur bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En de andere tak die maakt, dus wij richten ons echt op niche-markten.
Mm-hmm.
Dus bijzondere toepassingen, ingewikkelde toepassingen. Ook aan de andere kant, dus met de lab apparaten. Richten we ons echt op testen van voedsel of productveiligheid. Maar ook heel veel wordt het gebruikt in research.
Ja, hoogtechnologisch werk is dat.
Absoluut, ja.
En dan zijn jullie actief in? Hoeveel landen zitten jullie wel niet?
Ja, dat wisselt altijd weer met de overname zich meer dan 25 landen. Ja,
Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië. Ook Zuid-Afrika, Brazilië, VS, Zuid-Korea, China, Japan. Het gaat maar door.
Ja, je hebt je goed ingelezen.
Ja. En daar vlieg je overal naartoe of niet?
Vlieg je overal naartoe. We maken wel schema's ook samen met het managementteam van wie is waar. Maar je wil wel graag af en toe de bedrijven zelf zien. Want daar haal je meer informatie uit. Als je rondloopt en praat. Teams was natuurlijk wel een zegen met de corona.
Ja.
Daarvoor belden we altijd.
Fijn dat het niet meer hoeft, toch?
Nou, wij doen het nog enorm veel.
Oh, ja?
Ja, absoluut. Ja. Maar inderdaad, het is echt één op één menselijke contact. Ja. Dat is toch onovertrefbaar. Maar het team was top, want het is toch één dimensie extra.
Een heerlijke baan is dat, om ook langs al die plekken te kunnen gaan.
Ja, ik hou heel erg van culturen en reizen.
Ja, nou, dan zit je hier goed.
Zeker.
Bij de verder groep. Ja. Je gaat verder. Ik ga een paar keer maken, die grap dit uur.
Ja. Ik was niet van plan om verder te gaan.
Oké. Okay. We hebben het over het personeelsprobleem. Dat is een probleem, dat tekort, toch?
Ja,
jullie hebben nu hoeveel vacatures hebben jullie bijvoorbeeld uitstaan?
Ja, er staan in de groep nu ongeveer 90 vacatures uit op in totaal 2000 mensen.
Dat vind ik wel meevallen.
Nou.
Nee? 90 vacatures op 2000 personeelsbestand?
Ja.
Dus is zorgelijk?
Ik vind dat veel, ja.
Want, leg eens uit.
Nou, voorheen was dat echt wel lager. En dat vulde makkelijker in. En dan heb je er nu 90. En dan vind je er misschien 90. Maar dan zijn er alweer 90 doorgerold. Dus, dus we hebben gewoon een veel hoger, ijzeren voorraad van vacatures. Mm-hmm. En dat vergt een andere aanpak. En dat vergt meer tijd.
Is dit wereldwijd een probleem?
Ja, is wereldwijd.
Vooral in Nederland?
Nee, dat is echt wereldwijd een probleem.
Dus wat ik dacht, misschien, dat komt ook door de concurrentie bijvoorbeeld in ons land. Met zo'n magneet als ASML waar iedereen naartoe trekt. Of maak het dan te simpel?
Dan maak je het denk ik te simpel, ja.
Want waar halen jullie hoogopgeleide personeel vandaan?
Nou, dat gaat in Nederland. Want wij hebben hier natuurlijk echt de moedermaatschappij zitten. Met veel hoogopgeleide functies. Denk aan inderdaad, we zijn op dit moment een innovatielab aan het opstarten. Maar ook alles rondom de duurzaamheidsagenda. Maar we hebben ook marketeers hier zitten. We hebben hier IT, finance, juristen, et cetera. Mm-hmm. En dat is moeilijk. En we vinden daar eerlijk steeds meer buitenlandse of buiten Nederlandse mensen voor.
Ja, maar dat wordt ook weer lastiger, want die expatregeling wordt verschoond.
Ja, dat ook.
Je gaat meteen je keel schrapen, daar vind je iets van zo te merken.
Ja, dan denk ik, dan is er misschien toch te weinig contact ook tussen overheid en bedrijfsleven om dat zo makkelijk af te schaffen. Want als je nou echt, wij willen ook best heel graag natuurlijk Nederlandse mensen vinden in Nederland. Maar als het niet lukt, dan moet je toch verder kijken.
Ja, maar goed, het is niet verboden om expats aan te nemen. Nee. Alleen die belastingvoordelen die worden geschrapt.
Ja.
Ja, maar die zijn wel nodig om mensen binnen te halen?
Ja, in een aantal gevallen. Maar daarin concurreer je natuurlijk ook op wereldwijde schaal of op Europese schaal. Dus als je daar een klein extra incentiveje mee kan afgeven, is dat natuurlijk gewoon goed voor de bemensing in Nederland, voor de bedrijven.
Ja, maar nu gaat het de bedrijven meer kosten. Als je zo'n...
Exact, ja.
Ja. Ja. Maar het gaat hartstikke goed bij jullie, dus jullie kunnen het wel leiden, toch?
Ja, zo kan je dat natuurlijk altijd makkelijk zeggen, maar je wilt natuurlijk altijd het beste uit elke dag halen. En als je toch een klein beetje support kan krijgen, is dat prettig.
Ja. Wie snoept dan het personeel nu weg? Want je zei, ze stromen ook weg. Waar gaan mensen naartoe?
Gewoon naar andere bedrijven. Er zit ook heel veel druk natuurlijk op de lonen.
Mm-hmm.
Dus als je dan denkt, ik ga maar eens verder shoppen.
Ja. En niet alleen lonen, maar ook voorwaarden. Ik las ergens dat jullie bezig zijn met een 4-5 werkweek in Engeland.
Ja.
Leg eens uit.
Nou, dat was ook in het kader van een concurrentie met hele grote bedrijven die dat deden daaromheen. Dus toen hebben we dat daar ook gedaan voor de shopfloor.
Ja, en dan merk je meteen, dan maak je daarmee aantrekkelijker voor
exact.
Personeel.
Dus je moet continu blijven kijken, hoe blijf je aantrekkelijk ten opzichte van je concurrenten.
Ja, nou zitten we hier. Je bent live op de radio, volgens mij voor de eerste keer, toch?
Ja, klopt.
Dus je hebt die microfoon voor je. Nou las ik ergens dat in 2026 er tussen de 15.000 en 20.000 niet te vervullen vacatures zullen zijn voor technici, zeggen economen. Nou, zeg het maar. Waarom moeten ze allemaal komen werken bij jullie of überhaupt in de maakindustrie?
Omdat het... ik hou er heel erg van de maakindustrie. Omdat je daadwerkelijk iets maakt. Dus er komt een product uit waar inderdaad goede dingen mee worden gedaan. Voedselveiligheid testen of belangrijke vloeistoffen goed verpompen. Dus ja,
het
is heel tastbaar. Ik vind dat zelf ontzettend leuk. En ja, maakindustrie van onze omvang. Dus jij zei MKB. Nou, ik denk dat we inderdaad middenbedrijf zijn. Tussen tafellaken en servetbedrijf. Ja. Dus je hebt alle complexiteit waar je hersenen echt op gekraakt kan worden als hoogopgeleid persoon. Mm-hmm. Maar je hebt ook nog wel die kleine schaal waarmee je gewoon de directeur of de technische persoon of de controller in land, Japan, Amerika, Zuid-Afrika, naar alle landen die jij net noemde, kan bellen. Mm-hmm. Dus dat is ontzettend leuk. Ja. En wij zijn ook heel erg gericht op doen, proberen. Je mag ook fouten maken. Ja, het is echt een speeltuin. Je zit niet in een hokje dat je steeds in een ander hokje bijvoorbeeld kan gaan. Maar wij zijn echt je kan verantwoordelijkheid nemen en je kan heel veel zien. En er zijn altijd projecten en altijd mogelijkheden. Dus ja, het is een fantastisch bedrijf om te werken.
De Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Femke Wiersma, co-CEO van de Verdergroep. Je zei net al, een fantastisch bedrijf. Je komt van Nijenrode. Waarom heb jij voor deze sector gekozen, voor die maakindustrie?
Ja, ik ben oorspronkelijk begonnen als fusie-overname consultant. Dat vond ik ontzettend leuk, want dan zie je in het begin van je carrière veel verschillende bedrijven, veel verschillende keukens. Alleen ik kwam erachter dat, en dat heeft met denk ik ook een stuk verantwoordelijkheidsgevoel te maken, daarachter dat ik de bedrijven die ik daar hielp, waren vaak de bedrijven die dan een ander bedrijf kochten of waar financiering voor werd aangetrokken. En daar kwamen ze nog eens terug. Dus dan zag je nog eens wat er gebeurd was met je advies, met wat je deed. Mm-hmm. En toen heb ik bedacht, ik moet gewoon naar de andere kant van de tafel. Dus dat je daadwerkelijk de verantwoordelijkheid ook krijgt om een acquisitie of een financiering goed in te zetten en daarmee aan de werk te gaan. Ja. En nou ja, goed, toen kwam ik inderdaad op toch wel maakbedrijven, industrieel, internationaal.
Ja, vanwege de tastbare wat je net beschrijft.
Ja, ja, exact.
En die acquisities, die achtergrond, het komt van pas. Want daar zijn jullie met de Verdergroep toch wel, daar zijn jullie mee bezig.
Zeker, we hebben echt een bewuste twee strategieën beleid. Enerzijds organische groei, dus bijvoorbeeld door innovaties. En anderzijds echt door acquisities.
Ja, ja. Heb je alweer andere bedrijven op het oog waar jullie nu mee bezig zijn?
We hebben altijd bedrijven op het oog. Ja. En vorig jaar hebben we er 3 kunnen aankopen. Ja. Maar dat gaat altijd in golfbewegingen.
Ja, dus dat betekent dat. En gaan we nu naar een hogere golf of wordt het juist minder dan in zo'n jaar als dit?
Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. Er kookt heel veel, maar op dit moment is er nog niks uitgekomen.
Nee. Het vestigingsklimaat in Nederland gaan we het over hebben. Want daar gaat het deze week een aantal keren over. En op verschillende bewoordingen krijg ik dan te horen, daar maken we ons zorgen om. We maken ons zorgen om verschillende redenen. Personeelstekort, maar toch ook overheidsbeleid. In hoeverre is het vestigingsklimaat voor de maakindustrie volgens jou? Hoe staan we ervoor? Dat is het rapportcijfer.
Ik denk dat we ons nog niet hoeven te schamen, maar maar wat je wel ziet is dat, en ik noem dat maar eventjes, langzaam wel een soort disconnect komt tussen overheid en bedrijfsleven. En dat eigenlijk de regels en de dingen die langzaam langskomen, die gaan gewoon wat meer ad hoc en wat minder voorspelbaar. En ik denk dat voorspelbaarheid van de overheid echt een van de allerbelangrijkste zaken zijn op het gebied van vestigingsklimaat.
Ja, want daarmee ben je een betrouwbare overheid.
Exact. Want dan weet je als je nu investeert als bedrijf dat de regels zoals die nu gelden in ieder geval niet slechter worden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En daarnaast, wat wij als Nederland natuurlijk enorm goed hebben, is een hoogopgeleide economie, mensen. We hebben heel goede infrastructuur op het gebied van 5G en data. Wat wel, nou, we hadden het net nog even over files. De wegen staan wel heel erg vol, vaak. Woningen zijn wel een probleem. Dus als je een expertregeling hebt dat mensen net iets meer overhouden om dan nog aan een woning te kunnen komen, is dat bijvoorbeeld ook prettig. Mm-hmm. En daarnaast zien we al aankomen dat er natuurlijk een probleem gaat ontstaan, misschien met energie. Water hoor ik nu al steeds meer.
Ja. Exact. Ja. Ja. We hadden 2 weken geleden hier bij de Big Five ging het over water inderdaad. Ja. En over de problemen die daarop op ons afkomen.
Ja. Ja. Dus ja, energie, dat is al hoog. Dat legden we net samen nog even in het Financieel Dagblad. En dat wordt alleen nog maar hoger als je ziet wat er nog allemaal geïnvesteerd moet worden. Ja. En dat zijn natuurlijk wel allemaal brokjes waar je als overheids- en bedrijfsleven denk ik goed kan samen nadenken, ook met kenniscentra of universiteiten. Van hoe kan je dat nou slim aanpakken? Hoe maak je misschien van een risico wat er nu voor je ligt een kans?
Ja, maar die ad hoc regelgeving of wetgeving, wat bedoel je daar precies mee? Want dat zei je net, maar ik probeer me nog een beeld daarvan te vormen.
Nou, soms dan komen er in één keer dingen op, out of the blue, die exportregeling. Ik heb daarvoor nooit iets van gehoord en in één keer is het ongeveer afgeschaft.
Dat gaat wel heel snel bedoelen.
Ja, exact. Dus dat is, kijk, een overheid moet echt, naar mijn smaak, echt lange termijn betrouwbaar zijn daarin ook. En niet gekke boksprongen maken op korte termijn.
Ja, Maar dan kijken we nu naar Den Haag. Vandaag zitten ze weer aan tafel. Ja. Komen ook de sociale partners komen langs. En Kim Putters komt onder andere aanschuiven. Ja. Hoe kijk je dan naar die gesprekken? Als je dat kijkt vanuit een bedrijfsmatige economische blik?
Nou, die gesprekken die moeten in ieder geval, denk ik, ook gaan over echt lange termijn beleid. Mm-hmm. Over echte structuur. En minder ad hoc nu even links-rechts iets proberen aan te passen. Ja. Waardoor het vestigingsklimaat inderdaad geraakt zou kunnen worden.
Ja, want dat is dus de concurrentie voor de Nederlandse maakindustrie staat daarmee op het spel.
Dat denk ik wel, ja.
Ja. En terwijl...
Kijk, zeker internationale bedrijven, veel bedrijven in Nederland zijn internationaal. Dat hebben we natuurlijk al vanaf jaren en honderden jaren in onze genen. Ja. Ja, dan zou je in theorie natuurlijk is de hele wereld je speelplaats. Dus zo kijk je wel.
Ja, maar zo kijkt de politiek niet, bedoel je?
Nou, dat vraag ik me wel eens af. Ja.
Die kijken naar onze eigen postzegel waar we wonen.
Ja, exact.
Ja, terwijl de maakindustrie, ik heb het deze week al een aantal keer gezegd, goed voor 12% van het BBP. Het is een aanzienlijk onderdeel, maar betekent het dan... en jullie zijn ook geen kleine jongen, wilde ik zeggen, maar kleine vrouw in dit geval. Zijn jullie dan gesprekspartner voor mensen in Den Haag bijvoorbeeld? Praat je wel eens met mensen?
Nee, eigenlijk niet. Op zich hebben we dat ook niet per se nodig. Hè. We zijn wel onafhankelijk en we doen graag ons eigen ding. Mm-hmm. Maar we hadden het net al eventjes over, we zitten als bedrijf vaak ook onder de radar. Dat is ook bewust, we zitten in business to business, onze niche-markt. Merken die kennen de klant en dus ja, waarvoor zou dat nodig zijn? Ja. Employee branding is er één, dat zet ook iets meer op de kaart. Maar ja, inderdaad, ik denk dat dit toch ook wel een reden is van eventjes uit die radar of onder die radar vandaan.
Dus
toch een stukje oproep ook en aanbieden ook wellicht van dat je echt wel in een dialoog kan gaan met elkaar. In plaats van, her en der misschien ook wat wantrouwen jegens elkaar. Ja. Zo dat huwelijk wel weer wat beter willen krijgen. En ik ben er ook bereid om bij te dragen.
Het huwelijk met de politiek hebben we het erover. Ja. Want dit doe je dan. Jij nodigt uit tot een dialoog. Je geeft ergens ook een beetje waarschuwende woorden af. En je zegt van laten we in gesprek gaan met elkaar. Ja. Want dat staat onder druk, ons vestigingsklimaat. Je kan het ook op een andere manier aanpakken, zoals Peter Wenning van ASML deed. Die waarschuwde eerder dit jaar dat verdere uitbreiding misschien wel in het buitenland gaat plaatsvinden vanwege het verslechterende investeringsklimaat. Vervolg. Project Beethoven, miljarden naar de regio Eindhoven. Succesvolle actie van hem geweest. Ja, dat is misschien wel leerzaam voor jullie.
Ja, maar dan komen we misschien terug op dat woordje ad hoc waar je net aan vroeg. Ja. Of aan refereerde. Ik denk dat dit mooi is en dat zo gaat. Maar als je nou als overheid echt een structureel langetermijn beleid hebt, dan was dit project Beethoven vermoedelijk niet nodig geweest.
Hoe bedoel je dat?
Nou, nu wordt er echt eigenlijk... er wordt een oproep gedaan en er wordt een actie genomen. Maar dat is naar mijn smaak best ad hoc. Ja? Dat had misschien al eerder gekund. Ik denk dat je dat gewoon echt in je lange termijn structuur... in je lange termijn beleid als overheid mee moet nemen. Zodat je niet zo'n oproep krijgt, eerlijk gezegd.
Nee. Dus het is goed dat het gebeurt, zeg je, zo'n project Beethoven. Ja. Maar er had al veel eerder beleid op gemaakt moeten worden.
Ja, of voorwaarts, hè, want terugwerkend kan je niks meer aanpassen. Maar dat je daar voorwaarts ook... naar kijkt van hoe kunnen we die hordes toch wegnemen en hoe kunnen we dingen samen oppakken.
En die beweging die dan door ASML, waarmee het is een beetje een schaduwbeweging misschien, maar waarvan ze zeggen, we moeten die verdere uitbreiding wel eens in het buitenland gaan bekijken. Als je dat op jullie van toepassing is verplaatsen of uitbreiden naar het buitenland bij jullie in de boardroom een gesprek?
Nou, allereerst misschien in onze structuur hebben wij op de hele wereld productiebedrijven zitten. En daarnaast onze eigen handelsvestigingen waar we die producten die we maken door verkopen. Dus wij zitten gewoon met productielocaties in alle landen. En afhankelijk van wat er nodig is op die locatie, kijken we inderdaad of we daar meer of minder of willen uitbreiden. Dus in die zin kijken we gewoon naar wat er nodig is op die hele grote wereldkaart. Daarnaast, wat ik net aangaf, we zitten natuurlijk in Nederland wel met de moedermaatschappij. Ook overigens van de pompen. De lab zit in Duitsland. En daar hebben we gewoon heel veel hoogwaardige mensen nodig. En we zijn nu bezig bijvoorbeeld met het opzetten van een innovatielab. Dat kunnen we in het begin natuurlijk overal op de wereld opzetten. We zeggen net ook, na corona is het echt makkelijker geworden met iedereen te communiceren. Ja. Dus ja, als het dan in Nederland eigenlijk moeilijk wordt, dan zou je ook kunnen uitwijken. Maar we hebben het liefst in Nederland, laat dat helder zijn.
Ja, dus je bent bezig met zo'n innovatielab om dat in Nederland te realiseren.
Ja, correct.
En wat heb je daarvoor nodig, vanuit bijvoorbeeld de overheid?
Daar hebben we in principe zijn we onafhankelijk proberen dat zelf te doen. Alleen als je ziet dat arbeid echt heel erg schaars wordt.
Ja, of heel duur doordat een expertregeling wordt afgeschaft.
Of heel duur, dan moet je natuurlijk wel Ja, beschikbaarheid van personeel is gewoon daarin het leidende.
Ja. En, dat is
en ook technologische scherpte en willingness van mensen.
Hoe
dus je zoekt inderdaad personeel, hoog opgeleid, maar ook die echt gewoon willen veranderen, die tech-savvy zijn.
Ja, ja. Maar, maar je zei net dat personeelstekort is wereldwijd. Dus het is niet zo dat, dat je nu in Nederland op zoek moet naar mensen, terwijl ze in België of Duitsland of weet ik waar makkelijker te vinden zijn. En je denkt, nou, ga ik lekker
naar. Maar voor sommige functies zijn in sommige landen mensen wel makkelijker te vinden, ja.
Geldt het ook voor zoiets als zo'n field lab waar je het nu over hebt dan?
Ja, dat zou in theorie kunnen, ja. Waar veel engineers zitten bijvoorbeeld.
Ja. En jullie hebben al die locaties over de hele wereld, maar geen productielocatie in Nederland, toch?
Nou, als je in de bredere groep kijkt, dan kijk ik ook even naar ons zusje, de investeringsmaatschappij. Ik ben zelf co-CEO van de strategische groep. Die hebben wel echt nog wat productie in Nederland. Wij zelf als verder groep beperkt.
Ja, Duitsland en België wel.
Ja, van Engeland, Japan, Zuid-Korea, Amerika.
Ik kijk even naar de nabije omgeving. Dus ik dacht, wat is het verschil tussen Duitsland en België en ons land? Waarom daar wel en bij ons niet?
Dat is echt gewoon vanuit de historie en de overnames die we hebben gedaan gekomen. Dus wij verplaatsen eigenlijk locaties niet. We proberen het daar gewoon verder uit te breiden en met ons netwerk van distributiebedrijven groter te maken op de plek waar ze zitten.
Ja, niet, dat heeft niks met vestigingsklimaat te maken.
Nee, dat is echt historisch zo gegroeid. Ja. Ja.
We praten zo verder.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
3.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede half uur. Deze week 4 kopstukken uit de wereld van de maakindustrie. Eerder deze week sprak ik met Arnoud de Jonge, hij is directeur high-tech industry bij TNO. Dat was gisteren trouwens, over de inspanning om de high-tech industrie in Nederland te houden. Het is terug te luisteren via onze eigen app. Vandaag de gast Femke Wiersma, co-CEO bij de Verder Groep. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Familiebedrijven, want dat zijn jullie van oorsprong. En duurzaamheid. En dat gaan we zo doen. Ik wil eerst nog de kettingvraag met je behandelen. Want Arnoud de Jong, ik noemde hem net al dus, directeur high-tech industry bij TNO. Al deze vraag voor jou.
Ja, Femke. De Verder Groep, ook erg gericht zeg maar, op de internationale klanten. En ik ben wel benieuwd, vanuit een investeringsklimaatvraagstuk, waar we het hier ook over hebben natuurlijk, wat voor jullie belangrijke elementen zijn die je doen besluiten om in Nederland wel of niet te investeren. Of om nog scherper te zetten, welk Beethoven-programmaatje zou jij graag voor de Verder Groep willen zien?
Ja, vertel.
Ja, Art, we hadden het net er al even over in de pauze. Hij is al gedeeltelijk beantwoord natuurlijk. Dus wat prettig zou zijn is inderdaad om echt in een samenwerkingsmode te komen, samen met overheid en echt, samen ben je sterker. Mm-hmm. Dus meer structurele beleid, meer lange termijn beleid, zodat een Beethoven-projectje niet nodig hoeft te zijn. Wat wij daarin, en dat is een mooi bruggetje, denk ik, dan ook wel van de overheid zouden willen vragen, van denk eens na met de regelgeving die je over het bedrijfsleven ook uit spuit.
Die regeldruk is hoog, voor, vind je?
En we gaan het zo over CSRD hebben. Ja. Dat is niet alleen Nederland uiteraard, maar dat zit op allerlei gebieden. Dus,
laten we het er inderdaad over hebben. Want die CSRD, wat heet het ook weer? Corporate Sustainability
Reporting Directive.
Ja, het is er een hoor. CSRD-richtlijn. Die wordt vanaf dit jaar verplicht dat bedrijven te rapporteren over de impact van de activiteiten op mens en milieu. Is vanuit Europa is die richtlijn gekomen. Als we kijken naar jullie, gewoon heel specifiek naar Verder of naar de maakindustrie. Wat zijn de effecten van zo'n richtlijn op jullie bedrijf?
Allereerst wil ik wel echt stellen dat het belangrijk is om samen te werken aan het milieu. Ja, dus daarin zaken gewoon echt met z'n allen in een versnelling te brengen en te verbeteren. De reporting op zichzelf, wij zijn ook echt een bedrijf van doen. Dat heb je misschien in het begin van het interview ook al meegekregen. En dan reporten, prima. Maar laten we het pragmatisch houden en met het oog op het doel. Mm-hmm. En nu is het echt bijna een doel op zichzelf geworden.
Dat reporting, exact. Dat verslag leggen.
Ja, dus wij hebben zelf al reports beschikbaar, waardoor we kunnen zien wat we willen doen op onze eigen Nou, ESG-promise, dus onze Environment Social Governance Promises. En daar halen we de data voor en dat geeft echt heel veel inzicht. Maar wat je nog extra allemaal moet doen voor CSRD... Ja, nou, daar verdienen heel veel consultants en accountants ontzettend veel boterham aan. Die weten het eerlijk zelf ook nog niet precies hoe het allemaal moet. Mm-hmm. En dat zijn wel euro's, die kunnen dan niet in dat doel. En het doel is vergroenen met elkaar.
En dat, dus daarmee schiet het zijn doel voorbij, zo'n richtlijn?
Ja, het is, daarmee wordt het zo over-engineerd, om het zo te zeggen, dat je dat reporting het doel lijkt te worden. Ja. En dat is jammer.
Ja. Nou zal je tegelijkertijd, als tegenargument, je moet dat verslag leggen. Want ja, anders kun je niet controleren wat bedrijven precies hoe ze die vergroening willen aanpakken.
Ja. Nou, ik zou daar zelf wel een pleidooi voor willen opzetten hoe je dat misschien simpeler kan doen.
Ja,
als je gewoon als de accountant je energierekening, je gasrekening, je waterrekening met het verbruik daarin, hè, dus meter drie of de kilowatturen. Maar ook je afvalstromen, gewoon meten. En gaan we inderdaad steeds minder in restafval doen dan. En meer in recyclebare stromen doen. En alles wat er binnenkomt vanuit, zeg maar, buiten de EU naar binnen de EU. Ja, daar zijn al heel veel export- en importdocumenten mee gemoeid. Plak daar dan ook een soort code op, waardoor je weet waar komen die componenten van die producten dan uiteindelijk vandaan. En probeer dit gewoon te automatiseren.
Ja. Zonder dat daar al die accountants voortdurend over moeten verslag leggen.
Ja, nou ja, goed, uiteindelijk moet een accountant er iets van vinden. Yeah. Hè? Maar als je het inderdaad bij wijze zo pragmatisch oppakken, heb je denk ik al 80-90% te pakken. En als je dan echt een inspanning erop gaat zetten om dat verregaand te automatiseren, ja, dat zou naar mijn smaak wel behulpzaam zijn.
Nou, zijn jullie bezig met vergroenen, volgens mij, met verder op wat voor manieren?
Nou, eigenlijk liggen al onze eigen locaties al vol met zonnepanelen. Zijn we bezig met LED, met sensoren op LED, met waterkranen die automatisch uitgaan. Maar ook in Nederland is er 100% elektrische auto's of waterstof. In de buitenlanden kijken we wel van, is het ook mogelijk dan voor een salespersoon om op te laten? Dus dat hij niet een halve dag stilstaat in plaats van uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden om deze verduurzaming te kunnen betalen. Dus daar kijken we echt gewoon per regio wat is wijsheid.
Ja, afvalstromen, energieverbruik, gasverbruik, daar zijn jullie allemaal mee bezig om dat te verlagen.
Ja, zeker.
Ja, dus dan zijn jullie, je zei het al, wij zijn er echt, je wilde dat punt meteen maken, dat is belangrijk voor ons. Dus die motivatie is bij jullie aanwezig.
Ja,
er zijn natuurlijk bedrijven die niet intrinsiek gemotiveerd zijn om te vergroenen. Daar is die CSRD-richtlijn ook voor, toch?
Ja, maar dat is dus inderdaad jammer. En dat is met heel veel meer regelgeving. Denk aan Know Your Customer of denk aan voor allerhande regels. Dat is inderdaad, daar leiden gewoon de goede onder de slechte. En kunnen we daar nou niet iets voor verzinnen?
Ja, en die goede, dat zijn jullie dan? En jij zegt, op wat voor manier leiden jullie?
Ik wil niet per se dat het goed is, maar wij hebben dat intrinsiek als motivatie als bedrijf om echt te vergroenen.
Jullie leiden eronder doordat het nu meer tijd en geld kost die je niet aan iets anders kan besteden.
Exact, ja.
Maar dat uiteindelijk kan iedereen zeggen dat zij bij de goede horen en dat de rest doet het niet goed, wij wel, toch?
Ja. En dan is het misschien
dus
goed
om
een goede dialoog met elkaar te hebben.
Ja. En,
en inderdaad automatiseren van zaken. Want energieverbruik, gasverbruik, water, waste, wat komen er voor producten Europa in?
Ja.
Dat kun je natuurlijk automatiseren als je daar met elkaar slimme formats voor verzint.
Ja, ja. Het gaat in die richtlijn ook over bedrijven die in andere landen produceren. Hè? Dus hun producten in andere landen in elkaar laten zetten. In landen waar het misschien minder goed op orde is dan in de Europese Unie. En dan zeggen ze, nee, kijk, in je supply chain gaat erom dat je verantwoordelijkheid gebeurt voor in de hele keten.
Ja,
hoe kijk je daarnaar?
Nou, enerzijds, als je in Europa begint met iedereen zijn eigen huis op orde brengt, denk ik dat je gigantisch ver komt, zonder dat je inderdaad bij je buurman bezig bent of wat dan ook. Dan heb je echt focus op je eigen vergroening. Mm-hmm. Wat er binnenkomt van buiten de EU, waar die richtlijnen niet gelden, ja, daar moet je eigenlijk een soort een format voor verzinnen met data die gewoon verplicht binnen moeten komen samen met in- of exportdocumenten.
Mm-hmm.
En die kan je natuurlijk ook heel goed controleren.
Ja, ja. Zijn we in Europa het braafste jongetje van de klas? Dat hoor je wel eens gezegd.
Nou ja, in dit geval zijn we natuurlijk wel aan het concurreren met de US en met China.
Ja.
En daarvan vraag ik me wel eens af, wordt daar wel voldoende kwijting van genomen?
Ja, op wat voor manier?
Nou,
omdat de regels daar minder streng zijn, bedoel je?
Exact. Dus je moet wel ook daarin in een level playing field blijven met elkaar.
Ja, maar dan zou je vanuit Europees oogpunt kunnen zeggen, dan moeten China en Amerika er een tandje bij doen op dit vlak.
Ja, dat zou prettig zijn, ja.
Ja,
vanuit een wereldwijd perspectief, ja.
Ja.
Maar goed, je moet natuurlijk wel blijven kijken, want je moet ook Ja, je moet, wat ik net ook zei voor onszelf, moeten we wel eerst die euro verdienen om hem uit te kunnen geven ook aan vergoeding of aan andere zaken die we belangrijk vinden om voor de lange termijn in te investeren.
Als jij dan praat, hè, want je hebt die internationale baan die je wel samen besproken, dus je komt op al die locaties, dan praat je met jouw medewerkers of collega's in China bijvoorbeeld of in de VS. Hoe kijken zij naar Europa op dit vlak?
Nou ja, zij zien natuurlijk een Europese moedermaatschappij of een Nederlandse moedermaatschappij die dit belangrijk vindt. En de meeste mensen vinden dit ook belangrijk. Dus daarin volgen zij natuurlijk de moeder.
Mm-hmm.
Ja. Ja. En ze vinden dat mooie initiatieven. Dus laat wel helder zijn dat ik denk dat veel mensen in ieder geval die bij ons werken en bij vergelijkbare bedrijven, die daar ook wel echt een hart voor hebben om dat goed te doen. Maar die begrijpen ook wel dat je eerst je euro moet verdienen voordat je hem kan uitgeven.
Ja, ja. Dan gaat die CSRD-richtlijn, die gaat van kracht voor grote beursgenoteerde bedrijven nu, hè, 2024.
Ja, correct.
Daarna wordt die steeds maar uitgebreid. Gaat voor meer bedrijven gelden. Dus op dit moment geldt die nog niet voor jullie. Maar jullie moeten wel een kaart brengen, want uiteindelijk komen jullie over een poosje ook aan de beurs.
Ja, nou, wij zijn er al druk mee bezig, wat ik zei.
Ja?
En dat zit hem dus met name op onze eigen beloftes die we afgeven op het groen beleid, om het maar even.
Waar zit het de lastigheid nog voor jullie? Wat is lastig in kaart te brengen?
Nou, alle nieuwe reporting is altijd ingewikkeld. Dus dan moet je echt heel veel validaties, heel veel belletjes om dat dan goed te krijgen. Mm-hmm. Onze financials die zijn elke eerste en vijfde dag zijn ze binnen. Maar nu inderdaad een energierekening pakken en wat kilowattuur en waste streams die misschien niet overal nog helemaal goed gemeten worden.
Ja.
Nou, begin er maar aan.
Ja. En dan is dat moet je dus nu voorbereidend doen in afwachting op die richtlijn die dan bij jullie straks ook gaat gelden. 62% van de CO2-uitstoot in de EU komt van het MKB. Weet je dat? 2022 was dat. En dan moeten bedrijven dus aan de buitenwereld aantonen op welke manier ze de uitstoot van CO2 gaan terugdringen. Als we het even breder kijken dan de verder groep, hè, waar valt nou de meeste winst te behalen, denk je, in de industrie, de maakindustrie?
Ja, ik denk dat je toch al heel ver komt op het moment dat je je energierekening naar beneden kan brengen. Dus echt door of minder gebruik, dat is natuurlijk het allerbeste. Of inderdaad door zonnepanelen op je daken.
Ja.
Kijk of je gas inderdaad om, want dat heeft een hele grote CO2-footprint, om kan zetten in ook elektrificatie. Groene elektrificatie dan wel te verstaan.
Mm-hmm.
Dat auto's, elektro of waterstof. Ik denk dat je dan heel snel heel veel meters kan maken.
Ja.
En zorgen dat zo weinig mogelijk restafval weggaat, als het ware.
Belangrijkste barrière, geld, denk ik.
Ja, geld. Het kost echt heel veel geld. Ook veel oude kantoren. Ja, daar beginnen maar eens aan. Als je een mooie, nieuwe, gebouwd kantoor hebt, ja, dan heb je waarschijnlijk automatisch al een A-label. Maar oudere kantoren, begin maar eens met isoleren en het omzetten.
Ja, dat is gauw business. Als je dat nu kan, als je dat kan opschalen dus. Niet.
Ja, als je in die hoek zit, dan heb je wel heel wat werk de komende jaren.
Laat even dromen samen. Een maakindustrie met nul uitstoot. Realistisch toekomstbeeld?
Ja, at the end of the day, als wij iets willen als mensheid, dan krijgen we het voor elkaar.
Mm-hmm.
Het is alleen wel echt slim en juist en goed samenwerken met elkaar.
Dus welk jaar kan ik opschrijven? Ik pak mijn pen erbij.
Oeh, ja, er wordt 2050 genoemd, hè? Ik denk dat we dat wel nodig hebben.
Nou, schrijven we op dat. 2050. We gaan eerst naar de meer nabije toekomst.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de maakindustrie. Eerder deze week sprak ik met André van Troost. Hij is de topman van landbouwmachinebouwer. Ik weet niet of je het zelf zo vindt, hoor. Maar ze zitten ook wel maken ze robots, bijvoorbeeld Lely. Over de scepsis rondom innovatie in de agrarische sector. Het is terug te luisteren via onze eigen app en ook via de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast een andere groep, de Verder Groep. En dan Femke Wiersma, de co-CEO van het bedrijf. Terwijl het een familiebedrijf is. Dat was Lely ook, dat is interessant in deze week. Het zijn veel familiebedrijven in die maakindustrie. Jullie bestaan dit jaar 65 jaar.
Ja.
Ga je het groot vieren eigenlijk?
Ja, we zijn even aan het nadenken hoe we het willen vormgeven.
Ja,
we
hebben al die mensen over de hele wereld.
Ja, exact. Dus we denken op dit moment aan een spel misschien te spelen met iedereen tegelijk op de hele wereld.
Oh.
Alleen je zit met tijdzones, of dat mogelijk is. Maar op dit moment denken we eraan om zoiets te doen. Ja.
Oh, Ik wil meteen weten wat voor spel natuurlijk.
Dat is nog onbekend, maar we hebben wel... eigenlijk om meer te... meer en beter te communiceren met onze mensen overal op de wereld. Ja. Want ja, daar nemen we mensen aan, daar kopen we bedrijven. Mm-hmm. Hebben een verder kompas, dus wat ons richting geeft. Ja. Wat daarmee onze mensen ook richting moet geven, ontwikkeld. En daar willen we het aan koppelen.
Een spel omheen koppelen.
Ja, exact.
Ja. Ik ken een groot spel uit mijn carrière, maar dat is een heel ander verhaal. Ja.
Als je tips hebt, ja, welkom.
Ja, we denken zo even mee. Is het een voordeel eigenlijk om in die maakindustrie... Is het gewoon een toeval dat er twee familiebedrijven zijn... en dat ik het idee heb dat... Nee, het mag in toeval. 2/3 van de 100 beste maakbedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. Hoe komt dat?
Ja, hoe dat komt, dat weet ik niet. Maar,
je hebt Nijrode gedaan, je werkt er nu zelf. Je hebt er wel een idee over. Wat is het
waarom dat veel in het voordeel van de familie... Ja. Waarom er zoveel familiebedrijven zijn in die sector, dat wist ik niet. Of dat wist ik wel, maar niet waarom dat zo is. Wat vaak gezegd wordt, is natuurlijk meer lange termijn.
Oh ja?
Ja.
Vertel.
Nou, als je beursgenoteerd bent, ga je natuurlijk vaak echt dat jachtige per kwartaal... en het nog even oppompen van cijfers per kwartaal... om de investeerders tevreden houden op papier.
Ja, maar jullie is korte termijn ook belangrijk, toch?
Absoluut. Dus wij zoeken echt een balans tussen de korte termijn. Ik gaf het net ook aan, want je kan je euro aan de vergroening niet uitgeven... als je hem niet eerst vandaag verdient. Mm-hmm. Dus wij richten ons absoluut op winstgevendheid op de korte termijn. Juist om te kunnen investeren in de lange termijn. Dus in innovatie, in dat innovatielab, in de vergroening... maar ook in het doen van acquisities om de groep nog weer sterker te maken.
Ja. Dus dat is makkelijker als je een familiebedrijf bent... of als je die achtergrond hebt, heb je het idee?
Of dat zo is, dat weet ik niet.
Nee. Maar het is...
Ik vind het een prettige governance structuur om in te werken.
Ja. Ja. Ik vond het interessant dat de familiebedrijven zo succesvol zijn... in de maakindustrie dus... Ja. Maar ja, die analyse is dus... Ja,
misschien is het ook wel... willen we ook wel veel doen. En minder bezig zijn met kwartaaldriven en reporting en dat soort zaken.
Ja, ja. Ja. Hebben jullie eigenlijk onderling dan een clubje als familiebedrijf of niet? Een vereniging van familiebedrijven?
Nee, ik zit niet in zo'n clubje. Oh. Maar we kennen er natuurlijk wel een hoop.
Ja, en zo.
Hartstikke leuk. Ja.
Is bij jullie eigenlijk, jullie bestaan 65 jaar, wordt dus gevierd met dat spel. Is dan opvolging een issue bij de verdere groep? Want dat hoor je bij familiebedrijven wel eens, toch? Waar komt de volgende generatie?
Nou, ik werk heel mooi samen met Andries, dus mijn mede-CEO. Ja. En er zit nog volop energie in, dus ik zie dat thema... niet aan de orde zijn. Nee. We hebben nog heel veel plannen. Dus,
ja. En jullie zijn in die 65 jaar... heeft die verdere groep een behoorlijke ontwikkeling gemaakt. Klein begonnen en moet je kijken waar het nu staat. Ja. Jij denkt dan mee over die komende... 65 jaar is wel een hele lange horizon. Maar je zei net al, voor familiebedrijven... is de lange termijn wel belangrijk. Ja. Waar ben je naartoe aan het werken? Wat is de horizon?
Ja, daar is geen horizon, heel eerlijk gezegd. Nee. Dus... Doe nog maar een keer 65 jaar. Maar,
Wil je de omzet gaan verdubbelen in de komende 10 jaar?
Waar wij richten ons, waar wij ons altijd op richten... is eigenlijk het verdubbelen van de omzet in elke 5 jaar. En dan kijken we dus weer naar de structuren. Zijn die dan nog passend? Moeten we aanpassingen maken dat we wendbaar genoeg blijven? Om inderdaad die groei dan weer vorm te kunnen geven.
Maar groei op zich is nu geen...
Groei op zich is nooit een doel. Want waarom zou je heel veel erbij groeien... als dat bij wijze minder winst geeft of cash... waar we natuurlijk veel naar kijken. Dan werk je harder voor hetzelfde of voor minder. Dus dat is geen doel op zichzelf. Maar op het moment dat je kan uitbreiden... is dat natuurlijk altijd goed als je je middelen weer kan inzetten... in het breder maken van je productportfolio... dat je klanten nog meer kan bieden over de hele wereld. Ja. Dekking hebt. Ja, dat soort zaken.
En jij zit al nu 8 jaar bij de verdere groep. In deze positie nu...
Klein jaartje.
Dus daar ga je nog al een aantal jaren mee.
Zeker.
Dat is volgens mij ook een verschil met andere bedrijven. Familiebedrijven zit je wat langer in, heb ik het idee.
Nou, ik denk dat er gewoon aan de hele atmosfeer ligt. En wat ik zeg, we zijn heel erg van dingen doen. Echt lange termijn beleid. Dus er komt altijd wel weer wat bij. Of er komt een nieuw bedrijf bij. Of er komt een groen programma bij. Of er komt een innovatielab bij. Mm-hmm. Dus het zit voor mij persoonlijk gewoon puur op het feit dat het... altijd wel weer iets nieuws in zich houdt.
Ja. Nou hebben we deze week de balans proberen op te maken van die maakindustrie in Nederland, hoe we ervoor staan. Dat hebben we in dit uur ook proberen te doen. Maar als ik met jou toch een beetje de toekomst in probeer te turen met z'n tweeën. En stel over 5 jaar, hè, want het is de Big Five, dus dan houden we het bij 5. Hebben we weer een week over de maakindustrie. Dan zit je nog steeds in de verde groep, ben je nog steeds co-CEO. Gaat het hartstikke goed bij jullie. Maar dan zeggen we willen de balans opmaken. Wat hoop je dat er dan echt veranderd is vergeleken met nu?
Jo, dat is een mooie en filosofische vraag bijna. Ja, wat zou er dan mooi zijn als we inderdaad als land nog weer makkelijker aan goede arbeidskrachten kunnen komen. Mm-hmm. Dat innovatie echt heel hoog op de agenda hebben staan. Vergroening. Dat we echt slagen hebben gemaakt met alle uitdagingen die er nu liggen. Want even eerlijk, die zijn behoorlijk. Hè? Ja. Want we hebben geopolitieke instabiliteit. We moeten een duurzaamheidsagenda uit de grond stampen. Of doen eigenlijk op dat gebied. We zitten aan een vierde industriële revolutie met AI en al die technologische ontwikkeling. Dus ja, we hebben ook nog wel wat zaken met elkaar te regelen. Mm-hmm. Dus als we daar echt als land onze schouders op onder kunnen zetten. En ik denk bijna meer aan een deltaplan. Om dat voor elkaar te krijgen mm-hmm. met kennisinstituten, bedrijfsleven, overheid. En dat we echt van eigenlijk alle handen ad hoc dingetjes en risico's echt een enorme kans maken als land. Waarbij we bij de Deltawerken nu nog steeds producten exporteren waar wij als land echt een nummer 1 koppositie hebben. Mm-hmm. Zou dat prachtig zijn.
Ja. En dus niet meer dat versnipperde van nu.
Exact, ja. Dat zou mooi zijn.
Ja. En die AI waar je het over hebt, daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar wat voor invloed heeft het op een bedrijf als dat voor jullie?
Nou, het is nog heel veel oefenen op dit moment. En dat doen we ook. Want dat is bij elke industriële revolutie zo geweest. Er zijn mensen kunnen er ook bang voor zijn. Mm-hmm. Maar wij zeggen nee, omarm het, want het komt toch wel. Dus ja. Ga ermee spelen, ga ermee oefenen. Dus op eigenlijk een hele laagdrempelige manier hebben we dat al een jaar geleden echt met volle vaart geïntroduceerd. Onze eigen verder GPT bijvoorbeeld.
Oh ja?
Ja, je wil ook niet dat je data overal maar buiten het bedrijf komt.
Nee.
Of een verder translator. Maar denk ook aan echt AI-toepassingen al in de. Wij hebben Microsoft, de meeste bedrijven natuurlijk. AI-toepassingen in je letterlijk in je dagelijkse werk. Mm-hmm. Dus die je kan helpen met dingen opzoeken. Alvast kan voordefiniëren, mails of mee kan denken.
Ja, oké. Okay.
Dus wij zetten daar groots op in, maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk.
Het gaat nog om iets fysieks bij jullie. We gaan die kettingvraag behandelen, want we hebben natuurlijk over die duurzaamheid gehad. En dat brengt ons mooi bij de volgende week. Dan treedt Diana Matroos hier aan in een hele splinternieuwe Big Five week. Zij gaat het hebben over het klimaat, tenminste over duurzaamheid. En dat doet ze maandag met Harm Edens, duurzaamheidsaanjager, presentator ook van BNR Duurzaam. Het gaat over het klimaatvraagstuk. En jij mag hem de allereerste kettingvraag stellen. Je mag de toon zetten. Wat wil je van Harm Edens weten?
Ik zou Harm in ieder geval willen vragen of hij een fijn weekend heeft gehad. Want dan is het weer maandag. En of hij misschien mee kan denken aan dat hele Delta-plan. Van hoe kunnen we inderdaad samen echt, wat ik nogmaals zei, bedrijfsleven, overheid, kennisinstituten, universiteiten. Echt van alle versnipperde, misschien zelfs ook wel risico's, een enorme kans kunnen maken voor de Nederlandse industrie en economie.
Als het gaat om duurzaamheid.
Exact. Eigenlijk breder het hele vestigingsklimaat. Dus hoe kunnen we daar goed mee omgaan? De energietransitie is er één van bijvoorbeeld. Maar het is veel breder. Hoe komen we weer aan kenniswerkers? Hoe krijgen we die mensen die van de universiteiten afkomen nog meer gericht op onze high-tech-industrie en economie? En hoe kunnen we inderdaad de regelgeving daarin ook weer samen in- of wegautomatiseren?
Nou, Harm Edens, ik hoop dat hij het antwoord heeft op deze, want het is best een ingewikkelde vraag.
Ja.
En hij is duurzaamheidsaanjager. En het is ook maar een presentator gewoon bij BNR Duurzaam. Ik heb hem hoog zitten hoor, daar niet van. Dus ik ben benieuwd wat zijn antwoord hierop is in gesprek met Diana Matroos. Dank, Femke Wiersma, co-CEO bij de Verde Groep. Onze afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Doe dat in onze eigen app, die werkt perfect. Kan ook je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender voor het laatst deze week. En dat betekent dat hij echt op scherp staat, want het is vrijdag. Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Fijn weekend alvast.
BNR's Big Five van de maakindustrie wordt mede mogelijk gemaakt door Zee. Het event voor de Zuid-Hollandse technologische industrie.
Bij
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.